Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de Mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2 NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Een hele goede avond en welkom aan alle luisteraars van PI4AA, de verenigingszender van de Veron. Ondanks alle drukte is het de crew toch gelukt om ook deze keer weer een interessante uitzending samen te stellen. De uitzending begint natuurlijk met het korte nieuws dat is samengesteld en gepresenteerd door René, PE1 GDP. Daarna hebben we het PI4AA DX-nieuws door Remco, PA3 FIM. Van Hans, PD0AC, weten we dat de letters AC in zijn roepletters staan voor alles Chinees. Vandaag legt hij uit waarom hij denkt dat de Chinezen nu echt gek zijn geworden. Als laatste praat Misha in het PI4AA radioreport met Peer, PA2 PBT, over Heatkits.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. Hamnet op Ameland. Jan, PD0 SDO en Dennis, PA4 Den, hebben de boot naar Ameland gepakt om een toegangspunt te monteren in Nes bij PI4 AM. Deze verbinding wordt gevoed vanuit Drachten over een afstand van 43 kilometer. Vanuit Nes is een verbinding actief richting Holm. Ook is er een toegangspunt geplaatst in Nes op een hoogte van 18 meter. Gebruikers op Ameland kunnen vanaf hier een verbinding maken. Inmiddels is de kaart bijgewerkt met deze nieuwe verbinding. Veronleden voor 23 centimeter ATV-novies. Op zaterdag 23 april vond in Apeldoorn de verenigingsraad plaats van de Veron, waarbij de vereniging haar jaarstukken presenteerde. Ook werd er gestemd over ingebrachte voorstellen van leden. Twee van de 6 voorstellen hadden de strekking om er bij AT op aan te dringen om novice amateurs toegang te geven tot de 23 centimeter band voor het bedrijven van ATV. Dit omdat de bandbreedte en toegenomen aantal digipieters ATV op 70 centimeter vaak onmogelijk maakt. Het eerste voorstel was afkomstig van de afdeling Twente. Dit voorstel is met 162 stemmen voor, 39 stemmen tegen en 19 onthoudingen in ruime meerderheid aangenomen. Omdat de afdeling ARAC Achterhoek in een soort gelijkvoorstel had ingediend en de uitslag van het eerste voorstel al bepaald was, trok deze afdeling haar voorstel in. Het Veron hoofdbestuur is opdracht gegeven om bij AT te verzoeken om novice amateurs toegang te verlenen tot de 23 centimeter band om ATV te bedrijven. Of dit voorstel kan verslagen heeft zal bezien moeten worden. Het AT geeft klassen amateurs toegang tot banden, maar maakt erbij doorgaans geen restrictie in de gebruikte modi. Ook krijgen novice amateurs doorgaans geen toegang tot banden waar centamateurs een secundaire status genieten. Dat is voor de 23 centimeter band het geval. Reparatiedag Veron NVHR 21 mei 2016. Op zaterdag 21 mei organiseerde de Veron afdeling Z Den Bosch samen met de NVHR, Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio, een reparatiedag. Op deze dag kunt u lampen buizenapparatuur ter reparatie aanbieden bij de NVHR reparatieploeg, die dan een poging zullen wagen om een defect apparaat te repareren. Het kan hier dus gaan om radio's, versterkers, bandrecorders enzovoort. Het gaat hier dus niet om moderne apparatuur, maar om apparaten van voor de 60 jaren, die mogelijk bij mensen nog op zolder staan of ergens in de schuur, omdat deze niet meer functioneert. De reparatieploeg van de NVHR stelt hun kennis gratis ter beschikking. U hoeft geen lid te zijn van een van deze verenigingen. en wordt een kleine vergoeding gevraagd voor defecte onderdelen. Helaas kunnen we niet ingaan op complete renovaties van apparaten. U bent welkom vanaf 10:30 tot 17:00 in zaal 2 van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Helftheuvel Passage 115 in Den Bosch. JOTA 2016 Team Nederland. In december afgelopen jaar opende de inschrijving voor de 6e editie van het Youngsters on the Air zomerkamp, wat dit jaar plaatsvindt in Oostenrijk. Een paar uur nadat de inschrijvingen geopend waren, was de inschrijving voor het Team Nederland al binnen bij de JOTA-organisatie. Nederland mag deelnemen met 4 jongeren. Het Nederlandse team bestaat uit Suzanne, PD3SZN, Dennis, PA2DK, Cyril, PD0C Yankee Radio, Lennart, PD5LKM en Lennart is ook de teamleider. Dit jaar wordt de grootste editie tot nu toe met meer dan 110 deelnemers uit 27 verschillende landen. Het succes is nu al enorm. Er is wederom een uniek programma in elkaar gezet. De deelnemers zullen de eerste dagen in workshops werken aan het bouwen van onder andere een whisperzender met een Raspberry Pi en een VHF-NHF-antenne. Vervolgens zullen ze dit gaan gebruiken tijdens een SOTA-activiteit. Verdere activiteiten richten zich op satellieten, MCOM, Digital Voice, het maken van QSO's en meer. Tijdens het zomerkamp zullen de verschillende deelnemende teams regelmatig in de lucht zijn met de speciale call Oscar Echo 2, Yankee Oscar Tango Alpha.
Papa India 4, Alpha Alpha.
Radio Elektronica Club organiseert de Torendag 2016. Op zaterdag 7 mei organiseert de Culemborgse Radio Elektronica Club een torendag in de plaats van de tweejaarlijkse molendag. De beheerders van de oude dikke toren aan de Waalbanddijk in Varik verleenden hun medewerking om niet alleen de gelicenseerde radiozendamateurs een leuke dag te bezorgen, maar ook de passanten die kunnen luisteren naar de stemmen from all over the world. Vanaf 10 uur, als de zendamateurs hun studio hebben ingericht, zijn bezoekers welkom in de toren. Op de bovenste verdieping kunnen zij getuigen zijn van het radiowerk van de gelicenseerde radiozendamateurs van de Radio Elektronica Club, REC uit Culemborg. Zij geven demonstraties in het gebruik van oude technieken zoals de Morsecode voor modulatiesoorten als AM, FM en SSB tot aan de nieuwste digitale technieken. Tot 4 uur worden de belangstellenden door de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Oude Toren rondgeleid en op de begane grond kan een film worden bekeken. Dan heb ik hier een technische verhandeling over terahertzstraling. Terahertzstraling is een tot voor kort weinig onderzochte radiogolf. Nu de techniek beschikbaar is om de golven met chips te produceren, opent zich een schat aan toepassingen. Van bonbonchecken tot het opsporen van kanker. En dat allemaal met een systeem dat in een smartphone past. De terahertzstraling was lang moeilijk te produceren en werkte niet lekker met de huidige standaards in transistoren, CMOS. Dat komt doordat de terahertzfrequenties tussen de 300 en 3000 gigahertz vlak voor het infraroodspectrum dwars door de transistors heen gaan. Het maakt versterking van een signaal heel moeilijk, waardoor technieken beschikbaar voor lagere frequenties aanvankelijk niet toe te passen waren. Door beter begrip van de techniek en hard werk van de onderzoekers lukt het inmiddels wel om met gewone chips terahertzstralingen te produceren. Hoewel de ontwikkeling nog aan het begin staat, hebben veel partijen al interesse in de toepassingen. Omdat de golven eenvoudig door de kleding en andere losse structuren gaan, maar niet door harde objecten, gebruikt Schiphol de techniek bijvoorbeeld om gevaarlijke objecten op personen op te sporen. De terahertzpoortjes staan daar al sinds vorig jaar opgesteld. Hetzelfde principe kan ook worden gebruikt voor het controleren van hazelnootbonbons. De straling gaat wel door de bonbon, maar niet door de noot. Zo is het eenvoudig elk chocolaatje te checken. Daarnaast interacteert terahertz vanwege zijn korte golflengte met materiaal en stoffen op molecuulniveau, waardoor het gebruikt wordt in de spectroscopie. Ook zijn tumoren die vaak meer water bevatten dan gezond weefsel zonder schade aan het lichaam op te sporen. terahertzstraling is veel minder destructief van X-rays. Terahertzstraling kan beter toegepast worden met een eenvoudige lens die zo uit de 3D-printer rolt dan met golfpijpen. Daarmee komen toepassingen in de medische of biologische wereld dichterbij van deze ongevaarlijke straling die door zacht materiaal heen kan kijken. De lens, een uitvinding van Northwestern University, is makkelijker te maken dan gewone lenzen. Deze vereisen vaak veel onderdelen om de kleine imperfecties in het glas te compenseren. Zeker bij kleinere afstanden, denk aan lithografietechnieken van ASML, zijn enorme constellaties van lenzen nodig. Voor terahertz is dat alles wellicht niet nodig, zo bedachten de onderzoekers. Zij bouwden een lens die bestaat uit een heleboel dunne laagjes, op specifieke manier geslepen met een UV-laser. Omdat het bouwplan voor zo'n lens uit de computer komt en de printer daarna automatisch de lens maakt, vereist zo'n lens na het ontwerp weinig werk. De verschillende laagjes hebben allemaal een eigen patroon en buigen zo de straling om, totdat deze dusdanig versterkt is dat hij bruikbaar wordt voor beeldvorming. Omdat de laagjes en patronen kleiner zijn dan de golflengte van de terahertzgolven, 0,1 tot 1 mm, interacteert de lens met de straling. Daarmee is een van de problemen van terahertzstraling opgelost. Het versterken van signalen is tot nu toe erg lastig geweest, omdat de straling niet of nauwelijks interacteert met de gewone versterkers, die vaak worden gebruikt voor bijvoorbeeld het radiosignaal van telefoons. De bron is de ingenieur van het Kiwi.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Dan een onderwerp over branden. Branden blussen zonder water. Een drone moet dat gaan doen. Pakketjes en post bezorgen op hoge snelheid, tegen elkaar racen en raketten afvuren, dat kon een drone al. De Canadese uitvinder Charles Bombardier heeft nu een nieuwe toepassing ontwikkeld. Als het aan hem ligt, wordt zijn ontwerp voor een vliegende schotel de toekomst van het bestrijden van bosbranden. Bombardier's drone, een geel gevaarte van een meter in doorsnee, heet de Firesound. Net als eerdere gebouwde drones heeft hij een aantal speciale camera's aan boord, waarmee brandjes snel kunnen worden opgemerkt. Maar de Firesound heeft daarnaast nog een bijzondere functie. Hij kan brandjes blussen met behulp van geluid. Dus zonder daarbij een druppel water of blusschuim te gebruiken, is brandblussen met geluid. Het was al bekend dat je met heel laag basgeluid tussen de 30 en 60 hertz kleine brandjes kan blussen. Door de trillingen van de geluidsgolven kan de zuurstof uit een brandend stuk hout worden gedrukt. Als er geen zuurstof meer bij een brand is, dooft die vanzelf. Twee studenten uit de VS lieten dat in 2015 al eens zien. Zij ontwikkelden een brandblusser die met geluidsgolven een klein vuurtje kon doven. Met een ontwerp voor de brandblusser versloegen ze een militair onderzoekscentrum. Deze club bluste al eens met heel laag geluid een brand, maar maakte er nooit een handig te vervoeren apparaat van. Breekt deze innovatie nu door? De bron is Physic World. Radiomarkten. Op zaterdag 28 mei is er de bekende radiomarkt in Beesterswaag in Friesland. Inmiddels voor de 38ste keer organiseert de afdeling Friese Wouden A63 een grote radio- en elektronica-markt onder de naam de Friese Radiomarkt. Deze markt vindt plaats in en rondom het dorpshuis De Burskip in het prachtige bosrijke Beesterswaag. De tijd is van 9 uur tot 3 uur 's middags. Dan PI35 VHW, Veron afdeling Hoekse Waard. Van 1 mei 2016 tot en met 28 mei 2016 zal PI4 VHW de roepletters PI35 VHW gebruiken vanwege het 35-jarige bestaan van de afdeling. Ter gelegenheid hiervan heeft de afdeling een speciale QSL-kaart gemaakt met daarop enkele markante plaatsen uit de Hoekse Waard afgebeeld. Er zullen op verschillende tijden banden en modus verbindingen gemaakt kunnen worden met PI4 VHW. Dan heb ik een overzicht van de vossenjachten in mei. De 80 meter cyclo ARDF vossenjacht per fiets. Op zondag 8 mei een heuse fietsvossenjacht in België. Samenkomst is de parkeerplaats nabij Loodorp 111, Lotte Hulle tussen Gent en Brugge. Cyclo ARDF is een recreatieve fietsjacht, een variant op de Foxo Ring ARDF wedstrijden te voet. Vijf bakenzenders worden verstopt op gemakkelijk bereikbare plaatsen. De deelnemers die zich per fiets verplaatsen, moeten die op korte mogelijke tijd lokaliseren. Zij maken gebruik van een AEDF 80 meter pijlontvanger, een kompas en een stafkaart. Dan is er de 51ste Veron Pinksterkamp Paasheuvel in Vierhouten van 13 tot en met 16 mei 2016. Daar worden de volgende jachten gehouden. Op vrijdag een AEDF 70 centimeter jacht met een aanvang om 6:30. Dan zaterdag een Foxo Ring 80 meter jacht, de aanvang is 10 uur. Dan op zaterdag ook een AEDF 2 meter jacht en daarvan is de aanvang om 2 uur. Een kindersputnikjacht op zondag 15 mei en de aanvang is 10 uur. Dan een Pieter Wakkerjacht op 80 meter, ook aanvang 10 uur op zondag 15 mei. Dan is er op zondag 15 mei ook een familiejacht op 2 meter. Hiervan is de aanvang 1:30. Dan op maandag 16 mei de jacht op het Vossenjong op 80 meter om 10 uur. Zo te zien zijn er heel wat jachten in die periode. Dan heb ik er toch nog eentje gevonden. En wel, dat is op zondag 29 mei in Assen. Asser Bos is er de Hunnebed rondejacht. Een Foxo ringjacht op 80 meter. De aanvang is 2 uur. Dan is er ook nog een Bos Radio Amateurclub Brak. En die organiseert een vossenjacht op zondagmiddag 29 mei. De jacht wordt gehouden in de omgeving van Den Bosch. Als je meedoet aan de vossenjacht, stuur dan voor zondag 22 mei een mail naar Chris Dorna, Papa Echo 1, Delta Zulu X-ray. Nu ben ik door mijn nieuws heen. Heeft u nieuws, laat het me weten.
Papa India 4, Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PIVAA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. In de tweede helft van deze maand is Roberto, Papa Bravo 5 X-ray, actief vanuit Bali met de call Yankee Bravo 9 / Papa Bravo 5 X-ray. Focus zal liggen op 20, 17 en 15 meter tussen 1500 en 1800 UTC. Het betreft hier een holiday-stijl expeditie en QSL loopt via Alex, Papa Alpha 1, Alpha Whiskey. Geen kaarten naar Papa Bravo 5 XG zelf sturen, SVP. In ongeveer dezelfde periode is Ron, Papa Bravo 0, Alpha Echo X-ray vanuit Curaçao, QRV als strook Papa Juliet 2. Focus ligt op de banden 10, 15 en 20 meter. QSL direct of via EQSL. Tot 20 mei is Victor 3 Victor te werken. Victor 3 Victor is Belize, een klein staatje naast Mexico. Een team van Duitsers is actief op de banden 6 tot en met 160 meter. En QSL loopt via Victor 31 Bravo Zulu. De bekende DX'er Laurent Fox Mike 5 Bravo Hotel is tot 8 mei actief als Papa Juliet 7 Bravo Hotel. Dat is dus het Nederlandse deel van Sint Maarten. Laurent is een goede CW-operator en actief op de banden 40 tot en met 10 meter. QSL loopt via Fox Mike 5 Bravo Hotel. Terwijl Laurent in het Franse deel van Sint Maarten zit, wordt hij op Martinique zelf vervangen door Delta Lima 7 Victor Oscar Golf, die daar actief zal zijn als Fox Mike / DL7 VOG. Op 11 mei zeilt DL7 VOG richting St. Lucia, om al daar tot 22 mei actief te zijn als Juliet 68 Golf Uniform. QSL loopt via Clublog. Voor de RTTY'ers onder ons is er tot 22 mei een mogelijkheid voor een APNO. Dat is een all-time new one. Tot die datum is vanuit de Democratische Republiek Congo 9Q0 Hotel Quebec te werken. Naast RTTY zullen ook PSK 31 en SSB worden gebruikt. QSL loopt via India Victor 3 Foxtrot Sierra Golf. Van 8 tot en met 15 mei is Echo 44 Quebec X-ray vanuit Palestina te werken. Het is voor mij altijd nog maar de vraag of dit soort operaties DXCC waardig is, maar een goede DXCC'er kent het credo WFWL, oftewel Work First, Worry Later. QSL loopt via Delta Foxtrot 8 Delta X-ray. Dit was het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Reacties kunnen worden gemaild naar redactie apenstaart papaindia4alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Er zullen niet veel luisteraars zijn die nooit van het merk Leixen hebben gehoord. Het merk kreeg vooral bekendheid met de VV898. Een 10 watt VHF UHF mobiel setje wat niet veel groter was dan een forse portofoon. Zelfs als je de lage prijs in aanmerking nam, viel er veel op het apparaatje aan te merken. De modulatie klonk nogal typisch beknepen, de bouwkwaliteit was niet om over naar huis te schrijven en de ontvanger ging spreekwoordelijk al plat als de buurman een hoestbui had. Portofoons maakt Leixen ook. Hoewel ze niet echt slecht zijn, steken ze ook niet boven het Chinese maaiveld uit. Wat we al enige tijd waarnemen is dat er in het Chinese portofoonwereldje de laatste jaren weinig of geen nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. Nieuwe modellen betekent vaak nieuwe behuizingen of nieuwe kleurtjes. Om toch wat extra verkopen te genereren kwamen merken als Baofeng met zogenaamde triple power modellen die, volgens de fabriek althans, zo'n 8 watt zouden kunnen leveren. In de praktijk bleek echter dat dit vermogen niet haalbaar was met de standaard meegeleverde batterijen. De capaciteit is domweg te laag, wat resulteert in een behoorlijke spanningsval als je de porto op hoog vermogen zet. Net iets meer dan 6 watt bleek haalbaar te zijn, maar dan alleen voor korte duur en bij een vers geladen batterij. Leixen doet ook een duit in dit zakje en heeft een 16 kanalen 25 watt UHF portofoon op de markt gebracht, de Leixen Note. Om een en ander te kunnen voeden wordt een 4000 mAh batterij meegeleverd. Ook de helical antenne is speciaal ontwikkeld om die 25 watt te kunnen verstouwen. De vraag is uiteraard wat het nut van dergelijke portofoons is. Je radiohorizon wordt er niet door vergroot, zeker niet bij het gebruik van repeaters. De vraag is ook of dat hoge vermogen vlak bij je hoofd nog wel als veilig kan worden aangeduid. Ik heb daar zelf zo mijn twijfels over. De Leixen Note is vooralsnog moeilijk verkrijgbaar. Slechts één AliExpress verkoper biedt deze porto aan voor een bedrag van $160. Daar koop je gemiddeld 4 UV5R porto's voor, die waarschijnlijk een even groot bereik hebben als deze Note. Het is maar wat je wil.
Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Vanavond zitten we hier in een piepklein studiootje en naast mij zit Peer en Peer is PA2 PBT. Peer, hartelijk welkom.
Dankjewel, Misha.
Jij hebt een bijzondere interesse voor alles wat te maken heeft met HeatKit. Dat klopt toch?
Ja, dat klopt inderdaad. Het is eigenlijk een beetje een fobie geworden. Ik heb eigenlijk in mijn jeugd, toen ik een jaar of 12, 13 was, heb ik al de eerste HeatKit apparatuur gezien. Ja, dat waren dan scopes en dat was meetapparatuur wat bij mijn vader in de werkplaats terecht kwam. Ja, dan krijg je op een gegeven moment toch een bepaalde zwak voor zo'n merk, omdat ze van die mooie knopjes hadden, want de rest dat interesseerde me toen nog niet.
Fantastisch, want HeatKit, ja, veel mensen kennen de naam misschien wel, maar weten misschien niet wat het betekent. Hè? Wat is HeatKit eigenlijk?
Nou, HeatKit is ontwikkeld door meneer Hies. En meneer Hies heeft net na de oorlog heeft hij gebruik gemaakt van enorme hoeveelheden elektronica, met name condensatoren, weerstanden, trafo's, maar ook spoelblokken, die overgebleven waren uit de oorlog, uit de legervoorraden. En in die tijd heeft hij toen bedacht van nou, ik kon wel eens een bouwpakketje gaan maken. Toen is hij begonnen met waarschijnlijk met een ontvanger. En toen heeft hij een hele gouden greep gedaan. Hij heeft het step-by-step plan heeft hij bedacht. En step-by-step wilde zeggen dat je begint te bouwen en je kruist af wat je gedaan hebt. En als je gewoon de gebruiksaanwijzing van het begin af aan gaat volgen tot het eind, hoef je alleen de stekker er maar in te steken en dan doet hij het.
Dus het waren echt bouwkits, bouwpakketjes die mensen zelf thuis in elkaar konden zetten. Moest je daar heel veel kennis voor hebben van elektronica?
Eigenlijk niet, want het was zo goed gedocumenteerd. En het werd ook uitgelegd. Er werd ook uitgelegd tussendoor wat het doel was van een bepaalde schakeling. De deelschakeling werd ook uitgelegd met een dingen, met een klein schemaatje erbij. En dat varieerde van een meetinstrument tot een radio. En later ook bijvoorbeeld de zendontvangers van HearsKit, waar ze dus een hele goede naam mee hebben opgebouwd in die tijd.
Ja, want je ziet die kits, alhoewel ze inmiddels natuurlijk heel gedateerd zijn vaak, zie je ze nog regelmatig op de plank staan, zo links en rechts. Voor de luisteraars, HearsKit is dus ontstaan in 1947, inderdaad, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben ook bestaan in die vorm en producten gemaakt tot 1992. Na die tijd zijn ze gestopt met dat produceren. En ze wilden in 2011 dat doorstarten, maar dat was geloof ik geen succes, hè?
Nee, ze waren toen al duidelijk ingehaald door de Japanners. Met name met Jesu en Kenwood, want die hadden apparatuur gebouwd die goedkoper was als een HearsKit transceiver. Als ik bijvoorbeeld neem de SB-101, dan kostte de transceiver zelf, die was al zo'n 1500 gulden. En dan had je dan ook nog een keer voeding benodigd. En als je extra kristallen of de extra kristalfilters wilde hebben, dan moest je die apart kopen.
Maar in die tijd was dat natuurlijk best een heleboel geld al. Kon je daarmee zeg maar concurreren tegen de gevestigde orde, zoals inderdaad Kenwood en Jesu en dergelijke? Waren die kits in die tijd van een zodanige kwaliteit dat ze toch heel populair waren?
Ze waren heel populair. Met name de SB-101 was een hele goede transceiver met een heel goed signaalgedrag ook. En hij was eigenlijk beter als de Japanse dozen. Alleen de Japanse dozen waren mechanisch gezien, zaten die veel beter in elkaar. Als je aan een HearsKit VFO draait, dan draai je eigenlijk ja, een beetje in het luchtledige. Terwijl als je aan een Kenwood of een Jesu VFO draait, dan voel je gewoon dat je een stukje hoogwaardige mechanica aan je vingers hebt.
Oké. De SB-101 noemde die, hè, geloof ik. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat voor een ding?
De SB-101, dat is ja, zeg maar de populaire transceiver over de hele wereld. Er zijn vele tienduizenden van gebouwd. En het leuke was dat je kon bij die SB-101-serie kon je allerlei extra kastjes kopen. Variërende van een speakerkast, die moest je natuurlijk zelf in elkaar zetten. Tot een monitorscoop en een panorama-adapter kon je erbij krijgen. Maar je kon bijvoorbeeld ook hele mooie lineairs kopen. Kleintjes en hele grote, van ruim 2 kilowatt.
Misschien voor de luisteraars, de uitzendingen van PI4AA op korte golf. Daar gebruiken wij natuurlijk 400 watt vermogen, omdat je hoorbaar wil zijn. En de 400 watt, die komt uit een?
Een SB-220.
Ja, en dat is ook een eindversterker van HearsKit. De SB-101, dat is korte golf, hè, allemaal?
Ja, dat zijn de, zeg maar de oude korte golfbanden van 10, 15, 20, 40 en 80 meter. De warkbanden zitten daar bijvoorbeeld niet op. Maar het leuke is dat die SB-101, die was natuurlijk hartstikke duur. En slim als ze waren bij HearsKit, dachten ze van ja, we moeten daar toch een alternatief voor zien te vinden. Toen hebben ze de HW-101 gemaakt. Die was qua opzet was die bijna gelijk aan de SB-101. Had alleen iets minder goede specificaties, maar was beduidend goedkoper. En dat is ook een hit geworden.
Oké. Nou is die SB-101 is geïntroduceerd ongeveer in welke periode?
In de 60e jaren.
60 jaar, dus dat was nog wel voor de tijd van de bekende Jesu-radio's zoals de FT-101 en dergelijke. Wat was de belangrijkste tegenhanger van de, ja, van de grote merken in die tijd, weet je dat?
In die tijd had je natuurlijk Collins, maar Collins was ongeveer 3 keer zo duur. Dat was eigenlijk alleen voor de echte rijke Amerikanen en enkele rijke Hollanders. Gelukkig hadden wij hier in Holland ook mensen die rijk waren. En uiteraard zijn dan die Collins-apparaten hier in Nederland ook wel verkocht en op de tweedehandsmarkt gekomen. Maar HearsKit was, ja, zeg maar, ik wil niet zeggen voor de gewone man, maar het was wel bedoeld voor de zendamateur die er geld voor over had.
Ja, maar dat gold in die tijd denk ik altijd, hè. Tegenwoordig zie je natuurlijk radiootjes in alle prijsklasses, van vrij goedkoop tot heel kostbaar. Van heel simpel tot heel luxe. Maar in die tijd was, als je echt een mooie korte golftransceiver wilde, was je per definitie een hoop geld kwijt. En zie je nog veel van die radio's terug? Zijn er nog veel mensen die die dingen op dit moment gebruiken?
Ja, we hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, het Ambergnet. Dat is zondag elke ochtend om 9 uur. op 3692 in de Korte Golf. Dat is een netje wat, nou ja, wat ontstaan is uit de camping aan berg in Bentheim. En daar zijn meerdere amateurs die ook een heatkit transceiver hebben en ook af en toe gebruiken. En dat is wel leuk.
Het is eigenlijk een soort van heatkit ronde met ouder materieel.
Nou nee, nee, het grappige is dat er ook het meest moderne is SDR-radio. Ik denk dat driekwart van de mensen daar met SDR-radio's werkt. Van Flex of van Red Pitaya of noem maar op. Al dat soort dingen daar. Maar ook met oude spullen. Maar de grap is dat je tegenstations dan gewoon eventjes kunt aangeven van je zit nog zoveel hertz naast de frequentie.
Ja, dat begrijp ik. En dat is met wat ouder materiaal natuurlijk wat minder precies als de moderne synthesizers en dergelijke. Is er een plaats in Nederland waar je ook nog wel spullen van Heat kunt bekijken? Of een museum of iets wat daarop lijkt misschien? Want we kennen natuurlijk allemaal bijvoorbeeld het Jan Korver Museum wel in Budel. Is daar dat soort materiaal te vinden?
Zeker. U heeft een van de grootste verzamelingen van Heatkit in Nederland, denk ik. Misschien wel van Europa. Alleen op dit moment heeft hij een VHF, UHF tentoonstelling. En die is meer gericht op zeg maar het ultra-korte golf gebeuren net na de oorlog tot een jaar of 20, 25 geleden. En dan kan ik u aanraden om ook daar eens te gaan kijken bij Jan Korf. En dan kan je op de website zien wanneer die open is. Dat is heel leuk. Als je wat langer Electron leest, dan zal je daar een aantal apparaten zien die zelf gebouwd zijn door mensen. En die op de voorpagina staan. En die staan in werkelijkheid staan die dus gewoon in dat museum. En dat is hartstikke leuk om te zien.
Ja, ik hoor het al, Peer. Een echte voorliefde voor, ik zeg maar even, voor oude rotzooi. Om het maar zeg je zelf. Nou ja, oké, de meningen zijn daar geloof ik wel over verdeeld. Peer, we naderen alweer het einde van dit korte interview. Dus Jan Korver als leuke referentie. Nog even misschien wat meer over Heatkit. Want in 2011 hadden ze besloten bij Heatkit om toch wel weer van die bouwkits te gaan introduceren. Nieuwe, modernere kits. Maar dat was geen succes. En in 2012 is het bedrijf daardoor failliet gegaan. Maar onder de vlag van een nieuwe eigenaar zijn ze opnieuw begonnen in 2013. En sinds 2015 zijn er 1 of 2 kitjes weer op de markt mondjesmaat verkrijgbaar. Dus het is echt op kleine schaal. Die je geloof ik via internet of via eBay kunt bestellen vandaag de dag. Peer, heb je zelf iets van Heatkit?
Nou, het enige wat ik nu nog heb, dat zijn een aantal staande golfmeters. Want het is allemaal zo groot. En ja, ik heb maar 1 garage waar het allemaal in past. En er staan ook nog andere dingen.
Ja, want alles in jouw garage heeft de kleur groen, hè, geloof ik zo ongeveer.
Nou, dat valt wel mee. Ik heb maar een stuk of 7, 19 sets en nog wat andere dingen. Dus het valt op zich wel mee, dacht ik.
Maar slechts. Nou, volgens mij is je garage vrij snel vol. Voor de mensen die nog iets willen zien van Heatkit. Je hoeft maar het woord Heatkit in Google in te geven. En je wordt overstelpt met informatie, met historie, met bouwbeschrijvingen. Natuurlijk de website van Heatkit, heatkit.com. Dus in dit geval, meestal hebben we in dit interview nog even een kort linkje waar je naslaginformatie kunt vinden. Maar in dit geval is de verwijzing naar Heatkit denk ik meer dan voldoende. Peer, ontzettend bedankt voor jouw korte uitleg over dit toch wel heel interessante onderwerp. Dankjewel, Peer.
Dankjewel, graag gedaan.
En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze uitzending van PI4AA. Als je deze of onze vorige uitzendingen terug wilt luisteren, kan je die vinden op YouTube of in ons geluidsarchief op www.pi4aa.nl. Als je naar onze website gaat, zie je dat dit onderdeel is van de website van de Veron, www.veron.nl. Je vindt er dus behalve alle informatie over dit clubstation ook informatie over de vereniging en het zendamateurisme in het algemeen. Wij zenden normaal gesproken iedere eerste vrijdag van de maand om 9:00 s'avonds uit op een drietal frequenties. In de 40 meter band op 70-73 kHz plus of min QRM. In de 2 meter band op 145.325 MHz. En in de 70 centimeter band op 430.125 MHz via PI2 NOS. Onze volgende uitzendingen zullen dus op vrijdag 3 juni en vrijdag 1 juli zijn. Altijd om 9:00 s'avonds. Als je feedback wilt geven op deze uitzending of bijvoorbeeld een idee hebt voor een onderwerp, dan kan je altijd mailen met de redactie via redactie@pi4aa.nl. Maar we hebben zo ook een gelegenheid om je in te melden in de ronde op 40 meter of 70 centimeter. Op 2 meter is er zoals gebruikelijk geen ronde. Voor de ronde moeten we een paar dingen even aanpassen. De rondleiders zullen zich melden zodra ze er klaar voor zijn. Dan rest mij niets anders dan je te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot PI4AA.